Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 8 zingen wij het tweede en het negende vers. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. Zo breekt uw hand des vijands boos geweld, daar gij zijn haat en wraakzucht palen stelt. Psalm 8 vers 2 en 9. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe, daarvan het zevende hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Wij herzeggen u 1 Korinthe 7, de versen 1 tot en met 16, Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, vers 12, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u 1 Korinthe 7, vanaf vers 1 tot en met vers 16. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijk vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. En desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beide toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen. En komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God. De een wel al dus, maar de andere al zo. Doch ik zeg den ongetrouwde en de weduwe, het is hun goed indien zij blijven gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden. Doch den getrouwde gebied niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven, of met de man verzoenen. En dat de man de vrouw niet verlaten. Maar de andere zeg ik, niet de Heere, indien enige broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten, Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein. Maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken?
Gemeente, aan de beurt van behandeling is artikel 17 van het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Na de maal wij van den wille Gods uit zijn woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond in hetwelk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Genesis 17 vers 7, Handelingen 2 vers 39 en 1 Korinthe 7 vers 14. De gemeente, schrijven wij boven dit artikel een pastoraal artikel voor christelijke ouders. Een pastoraal artikel voor christelijke ouders. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op gelovige ouders. In de tweede plaats willen we letten op godzalige ouders. En in de derde plaats willen we letten op vertrooste ouders. Een pastoraal artikel voor christelijke ouders. Onze eerste gedachte, gelovige ouders. We lezen dat aan het begin van dit artikel. Daar wordt gesproken over kinderen der gelovigen. Dus die ouders, dat zijn gelovige ouders. Wat wordt daar precies mee bedoeld? In de tweede plaats godzalige ouders. In het middelste gedeelte van het artikel daar wordt gesproken over godzalige ouders. En de troost die hier beschreven staat blijkt bijzonder bedoeld voor die godzalige ouders. En onze derde gedachte, de vertrooste ouders. Want we lezen aan het slot van de artikel dat deze ouders niet moeten twijfelen. Blijkbaar worden ze aangevochten en bestreden. Maar onze vaderen hebben ze in dit artikel willen vertroosten. Gemeente, het is wel een hele opmerkelijke afsluiting eigenlijk van dit eerste hoofdstuk. Met elkaar hebben we in de achterliggende weken stilgestaan bij de eerste 16 artikelen. En we hebben op de hervormingsavond stilgestaan bij het 18e artikel. En al die artikelen gingen over de verkiezing en de verwerping. En nu staat daar plotseling een artikel tussen dat gaat over kinderen en over ouders. Dat is eigenlijk een opvallend artikel. Waarom staat dat hier nu plotseling tussen? En wat zou dan het verschil zijn tussen kleine kinderen en tussen grote kinderen? Waarom moet daar apart aandacht aan gegeven worden? Wel, dat heeft alles te maken met de leer van de remonstranten en de beschuldiging van de remonstranten. Wat was de leer van de remonstranten? We hebben dat gezien als het gaat over verkiezing en verwerping. Wie zijn door God verkoren? Die mensen, zeggen de remonstranten, zijn door God verkoren van wie God tevoren heeft gezien dat ze zouden gaan geloven. God heeft het hele leven van mensen van tevoren al overzien en hij weet of iemand gaat geloven als iemand 10 jaar is. Of iemand gaat geloven als hij 60 jaar is. Of iemand misschien pas gaat geloven als hij 80 jaar is. Maar al die mensen van wie de Heere gezien heeft dat ze zouden gaan geloven, die mensen die heeft God uitverkoren. En ja, kijk, die kleine kinderen die kunnen niet geloven. Dus zegt Arminius, en hij redeneert dan heel logisch. Hij zegt, de verkiezing gaat niet over de kleine kinderen. want die kunnen nooit komen tot het geloof. En hoe is het met de verwerping? Wat leerde Arminius over de verwerping? De remonstranten leren dat God die mensen verworpen heeft van wie hij van tevoren al zou zien dat ze het genadeaanbod verwerpen. Of dat ze niet zullen geloven. Maar ja, van kleine kinderen kun je dat niet zeggen, zeker niet als ze nooit oud worden. Dan kunnen ze het niet eens verwerpen. Dus, zegt Arminius, de verwerping gaat ook niet over de kleine kinderen. Over de kleine kinderen gaat geen verkiezing en geen verwerping. De kleine kinderen worden allemaal zalig. Dat is de leer van de remonstranten. Wij leren dat niet zo. Wij leren dat het besluit van de verkiezing en van de verwerping ook gaat over kleine kinderen. Het kan toch niet zijn dat onze vaderen 16 artikelen schrijven over de predestinatie en dat ze hiermee zouden bedoelen, ja, maar die predestinatie die gaat niet over kleine kinderen. Trouwens, dat onze vaderen dat geleerd hebben, dat wordt wel heel duidelijk uit de beschuldiging van de remonstranten. Want wat zeggen de remonstranten van onze vaderen? Wat zeggen ze van u en van mij? Wat zeggen ze van onze leer? Zij zeggen dat door ons vele onnozele kinderkens der gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tirannelijk in het helse vuur geworpen, alzo dat nog het bloed van Christus baten kan, nog de doop, nog het gebed van de kerk bij hun doop. Nou, dat zijn forse woorden. Dat is ernstige laster die onze vaderen diep getroffen hebben. Dat moet u maar van mij aannemen. Dat heeft ze geraakt tot in het diepste van hun hart. Zij zouden de onnozele kinderkens van de borsten van de moeder afrukken en in de hel werpen. En dat moet maar eens tegen je gezegd worden in een tijd waarin zoveel kindersterfte was. Gemeente, er waren soms mensen in die dagen die een gezin hadden van 10 kinderen. Er waren soms maar 4 van bleven leven. Het merendeel van de kinderen stierf op hele jonge leeftijd. En dan werd onze leer, de leer van onze vaderen, die verkiezingsleer, dat werd genoemd een vreselijke leer, die ouders wanhopig maakt. Kijk, en toen zijn onze vaderen, die zijn in het verweer gekomen. Dat leren wij zo niet. Dat is lasterpraat over onze leer. En toen is er op de synode van Dordrecht lang gesproken over dit onderwerp. Het is ook een heel teer onderwerp. Dat is te begrijpen. En toen zijn er afgevaardigden geweest. Dat waren de buitenlandse afgevaardigden. Die ook op die synode aanwezig waren. En die zeiden onomwonden dat alle jongstervende kinderen zalig zijn. Maar dat waren ook andere geluiden, zeker hier uit Nederland, de afgevaardigden uit Drenthe, die zeiden nee, niet allemaal worden ze zalig, maar de Heere heeft ook onder hen zijn kinderen, absoluut. De Heere heeft ook onder hen zijn kinderen en hij maakt ze op een bijzondere wijze zalig, onmiddellijk. Dus niet zoals volwassenen of zoals oudere kinderen middelijk door woord en geest, maar onmiddellijk. En dat is ook zo bij mensen die een beperking hebben. Daar zijn ook kinderen van de Heere onder, die de Heere op een onmiddellijke wijze zalig maakt. En weer andere afgevaardigden, dat waren de afgevaardigden uit Utrecht en uit het Zeeuwse. Die zeiden, zoals de verkiezing en de verwerping gaat over ouderen, zo gaat de verkiezing en de verwerping ook over baby's en over ongeboren kinderen. En de diepe reden is Gods soeverein welbehagen. En wat doen onze vaderen nu in dit artikel, gemeente? Ze laten die verwerping rusten. U moet dat zien tegen de vreselijke lastering die er was van de zijde van de remonstranten. Maar met dit artikel willen zij alleen maar laten zien dat onze leer geen troosteloze leer is. Maar dat als er één leer is die tot troost is van ouders, dan is het de verkiezingsleer. Als er één leer is die houvast geeft aan ouders, dan is het de verkiezingsleer. En dat hebben ze hier onomwonden in artikel 17 beleden. Zij zeggen: nademaal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen. Dus wat zeggen onze vaderen, jongens en meisjes? Wij moeten luisteren naar het woord. Wij moeten luisteren naar de Bijbel. Er is heel veel over dit onderwerp geschreven. Sommige mensen komen met brakel aan. En brakel gaat een heel stukje verder dan artikel 17 van onze Dordtse leerregels. En de vraag is maar waar brakel dat vandaan haalt. Want het moet wel op het woord te gronden zijn. Maar onze vaders zeggen: nee, je moet niet bij brakel gaan zoeken. En je moet niet bij oudvaders gaan zoeken als het over deze dingen gaat. Maar je moet in het woord gaan zoeken. En het woord leert heel duidelijk een verkiezing en verwerping ook over kleine kinderen. Maar het welbehagen van God, dat dus ook over kleine kinderen gaat, dat is juist de mogelijkheid voor hen om zalig te worden. Als onze verkiezingsleer niet waar is, dan kunnen die kinderen niet zalig worden. Maar juist omdat die leer er is, daarom worden kinderen zalig. En dan spreken ze eerst over gelovige ouders. En die gelovige ouders die krijgen heilige kinderen. Gelovige ouders, wat moeten we daaronder verstaan? Worden daar hier bekeerde ouders mee bedoeld? Nee. Het gaat hier over, ja, je zou kunnen zeggen kerkelijke ouders. Dat zijn ook gelovige ouders. Dat zijn mensen die belijdenis hebben afgelegd. Dat zijn gelovige ouders. En als mensen die belijdenis afgelegd hebben kinderen krijgen, dan zijn die kinderen heilig. Heilig, ja, dat staat in de doopvragen die deze ouders straks gaan beantwoorden. Daar staat in dat zij geloven dat hun kinderen heilig zijn, geheiligd zijn, en daarom behoren gedoopt te wezen. Wil dat zeggen dat de kinderen bekeerd zijn? Dat hoeft het niet te zeggen. Geheiligd, dat betekent afgezonderd. Geheiligd, dat betekent apart gezet. En dat is al een voorrecht. Over dat eerste voorrecht spreken onze vaderen in dit artikel. De kinderen der gelovigen zijn heilig. Ze hebben het hier nog niet over de godzalige ouders. Over de godzalige ouders gaan we het in onze tweede gedachte hebben. Het gaat hier over de gelovige ouders. En ja, die gelovige ouders, als ze kinderen krijgen, dan zijn die kinderen heilig. Zelfs als er een echtpaar is waarvan alleen de vader maar belijdenis gedaan heeft en de moeder niet, dan zijn de kinderen heilig uit kracht van de vader. En als de moeder belijdenis gedaan heeft en de vader niet, dan mogen toch de kinderen gedoopt worden. Dat hebben wij zojuist horen lezen uit 1 Korinthe 7. Dat ging over wereldse huwelijken. Een man die getrouwd is, of een vrouw die getrouwd is met een wereldse man en die later tot bekering komt. Ja, wat moet je dan als je een heidense man hebt? Moet je dan gaan scheiden? Nee, zegt Paulus, dat mag niet. Christenen scheiden niet. Ook zo'n vrouw moet bij haar man blijven, mag die man niet ontrouw worden. En de kinderen die zij gekregen hebben, die zijn toch heilig. Die zijn in die vrouw als het ware begrepen, geheiligd door de gelovige moeder. Uitwendige heiligheid. En ouders, die hebben jullie ook. En die hebben jullie kinderen ook. En daarom mag de doop vanmiddag ook bediend worden, omdat dit geheiligde kinderen zijn. Levend onder de bediening van het genadeverbond. En dat is een voorrecht. Want lang niet alle kinderen mogen gedoopt worden. Alleen de geheiligde kinderen, de afgezonderde kinderen. En dat doet God. Wat een voorrecht, jonge mensen. Als dat van je gelden mag. Want van veel jongeren geldt dat niet. Zij dragen dat teken niet of nog niet aan hun voorhoofd. Onze eerste gedachte. Gelovige ouders. We gaan naar onze tweede gedachte. Godzalige ouders. Want dan wordt er in het tweede gedeelte gesproken over het genadeverbond en over godzalige ouders. Niet van nature, maar uit de kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen. Dus ze hebben het niet over de gelovige ouders, maar de godzalige ouders. Die moeten niet twijfelen. En wat zijn godzalige ouders? Nou ja, godzalige ouders, dat zijn mensen die van de Heere geleerd zijn. Dat zijn mensen die zalig zijn. Godzalige ouders, dat zijn mensen die ontdekt zijn aan hun doodstaat. Dat zijn mensen die geleerd hebben dat ze geen rechten hebben. We hebben dat toch gehoord in de vorige artikelen. Dat Gods kinderen rechteloos worden door ontdekkende genade. Dat ze moeten erkennen, Heere, wij zijn het helemaal niet waard dat u ons uitverkoren hebt. Maar wij zijn het waard dat u ons verworpen zou hebben. Dat zijn godzalige ouders. Die helemaal geen rechten kunnen laten gelden. Dat zijn mensen die het oordeel leren aanvaarden. Die moeten zeggen met David, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Godzalige ouders, dat zijn mensen die de zaligheid hebben leren vinden in de Heer Jezus Christus. Die persoonlijk mochten leren dat de Heer nu in Christus met hen, arme zondaren, nog te doen kon hebben. Godzalige ouders, dat zijn mensen, gemeente, die kennen ook de nood van hun kinderen. Die lopen met de nood van hun kinderen. Godzalige ouders, die weten dat zij hun kinderen niet anders hebben kunnen meegeven dan zonde en schuld. Godzalige ouders, dat zijn ouders die moeten belijden dat hun kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Godzalige ouders, dat zijn ouders die echt niet geloven dat de uitwendige zaligheid, de uitwendige heiligheid genoeg zou zijn tot zaligheid. Dat hebben ze in hun eigen leven wel geleerd, dat dat niet genoeg is. Godzalige ouders, die hebben geleerd dat het bloed van Christus zo nodig is. Dat moet aan hun hart gesprengd worden, maar dat moet ook aan het hart van onze kinderen gesprengd worden. Godzalige ouders, die weten dat het doopwater niet reinigt, maar dat alleen het bloed van de Heer Jezus reinigt. Godzalige ouders, die weten dat het doopwater wel heen wijst naar het bloed. En godzalige ouders, die hebben daar werkzaamheden mee. Met de verlorenheid van hun kinderen en met de toepassing van het bloed. En deze godzalige ouders, die worden door onze vaderen vertroost. En waar worden ze mee vertroost? Ze worden vertroost met Gods verbond. En hoe durven onze vaderen, hoe durven ze deze ouders te troosten? Wel heel eenvoudig, gemeente. Godzalige ouders komt de belofte toe. En hun kinderen. De Heere zegt tegen Abraham, ik ben uw God En ik ben ook de God van uw zaad, ook van uw kinderen. En Petrus zegt op de Pinksterdag tegen de 3000, u komt de belofte toe. Die mensen hebben nergens recht op. Dat zijn verloren mensen, ze zijn doorstoken door de Heilige Geest. Die kunnen helemaal nergens op pleiten. En Petrus gaat zeggen, u komt de belofte toe en uw kinderen. En alle die daar verder zijn, zovele als er de Heere onze God toeroepen zal. Betekent dat dan, gemeente, dat de Heere de kinderen van godzalige ouders allemaal zalig maakt, één voor één, hoofd voor hoofd? Nee. Ik zou de gezinnen met u na kunnen gaan van godzalige ouders uit de Bijbel en ik zou u het leven van hun kinderen kunnen tekenen. En er zijn godzalige ouders die hebben goddeloze kinderen gehad. Vreselijk. Jongens en meisjes, zul je dat nooit doen? De opvoeding van je ouders naast je neerleggen. Oh, wat hebben die kinderen van David, wat hebben ze hun vader op het hart getrapt? Wat hebben die kinderen van Jacob hun vader een verdriet gedaan? Jacob was een godzalig man. Met alle fouten die hij had. Maar hij zei tegen zijn kinderen, jullie hebben mij stinkende gemaakt hier in heel de omgeving. Met wat jullie gedaan. Dat is verschrikkelijk. Dat goddeloze kinderen dat hun godzalige ouders aandoen. Nee, niet alle kinderen van godzalige ouders zijn in het verbond begrepen. Vele kinderen van godzalige ouders van Abraham zijn helaas verloren gegaan. Maar één ding kan ik zeggen, en dat zeg ik met 100% zekerheid, dat God de God is van godzalige ouders en van hun zaad. En dat is de belofte die door de doopsbediening vanmiddag wordt betekend en verzegeld. De belofte aan Abraham gedaan, die zal de Heere vanmiddag aan zijn kinderen opnieuw verzegelen. Hij zegt tegen zijn volk, hij zegt tegen godzalige ouders, ik ben uw God. En ik ben ook de God van uw zaad. Ik zal ook onder uw kinderen werken. Ik zal ook onder uw kleinkinderen werken. En dat is de troost waar onze vaders, die godzalige ouders, op wijzen wil. Op de troost van Gods verbond, op de verbondsbelofte. En die verbondsbelofte, die strekt zich ook uit tot hun zaad. Die is niet alleen beperkt tot hun, maar die strekt zich ook uit tot hun zaad. De Heere zegt, mijn verkiezing gaat ook over uw zaad. Mijn verkiezing gaat ook over uw nakomelingen. We moeten wel bedenken, gemeente, dat dit artikel een artikel is wat een reactie is op de leer van de remonstranten. Dit is geen uitvoerige weergave van wat er allemaal over deze dingen te zeggen. Dit is een pastoraal artikel. Onze vaders, die hebben mensen zien lopen, die hebben ouders zien lopen. Als zo'n dominee op de preekstoel stond en ik keek zijn gemeente rond, dan was er bijna geen gezin. Of die mens had aan het graf gestaan. Dat is wat, dat moet je meemaken om te weten wat dat is als je een van je kinderen of meerdere van je kinderen moet wegbrengen. En geloof maar dat zo'n contra-remonstrantse dominee, dat hij meegeleden heeft met die ouders. En nou werd hij belasterd van buitenaf. En die zei, jullie, zeggen de remonstranten tegen jullie, jullie verdoemen de kinderen van gelovige ouders. Jullie werpen ze in de hel. Jullie zeggen dat de doop niet helpt en dat het gebed niet helpt. En wel, gemeente, dat heeft onze vaderen tot in het diepst van hun ziel gekrenkt. Dat leren ze niet. En dat is lasterpraat. En wat doen ze nu? Heel pastoraal zeggen ze tegen die gezinnen in de gemeente die getroffen zijn. Dit, onze leer, is geen leer die mensen troosteloos en hopeloos maakt. Maar onze leer is een leer waar een hele rijke troost in ligt. Ze hadden er nog meer van kunnen zeggen. Want waarom richten ze nou alleen tot godzalige ouders? Waarom richten ze zich niet tot goddeloze ouders? Kunnen kinderen van goddeloze ouders niet bekeerd worden? Jawel. Het is niet zo dat de Heere de kinderen van godzalige ouders aanziet om de godzaligheid van hun ouders. Want als dat zo zou zijn, stel dan eens voor dat je goddeloze ouders zou hebben. Dan zou het helemaal verloren zijn. Maar nee, gemeente, die verkiezingsleer die is nog veel meer troostvol. Die verkiezingsleer die leert ons dat zelfs kinderen van goddeloze ouders zalig zullen worden. Denk aan het kindje van Jerobeam. Dat jongetje dat werd ernstig ziek, Abia. Maar er was iets goeds voor dat kindje van de Heere gevonden. En die vader, dat was een verschrikkelijke zondaar. Dat was een goddeloos mens. Maar zie toch de rijkdom van de verkiezing. Dat de Heere zelfs in goddeloze gezinnen kinderen zalig maakt en in de hemel brengt. Dat zoontje van Jerobeam, dat hoefde niet langer op de aarde te zijn. Wat zou dat kind hebben er niet gehad hebben thuis? Want dat was een godzalig kind. Dat kind had de Heere lief, jongens en meisjes, had een nieuw hart. En dan moet je een vader hebben die niks van de Heere moet hebben. Oh, dat kind dat had iedere dag gehuild. Maar nu heeft de Heere dat kind niet gestraft. De Heere heeft dat kind thuis gehaald. De Heere heeft dat kind een echt tehuis gegeven in de hemel. En dat kan, omdat het niet gaat om het geloof van Jerobeam, maar Gods welbehagen. Het heeft God goed gedacht om dat nou uit vrije genade aan dat kind te geven. En daar mag Abia, die mag daar nu tot in de eeuwigheid van zingen. Wat is dat groot? Dat de Heere zijn naam laat groot maken uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. En dat zij mogen zingen tot eer van God. Die verkiezingsleer, dat is zo'n troostleer. Die verkiezingsleer is een fontein van alle goed. Maar kijk, die goddeloze oudersgemeente, die zitten er niet zo mee. Godzalige ouders, die zitten er mee. Godzalige ouders, die zitten niet alleen met het verlies van hun kind, maar die zitten ook met de staat van hun kind. En u wil in dit pastorale artikel willen onze vaderen die godzalige ouders vertroosten. Nee, dit heeft helemaal niet de bedoeling dat de zaligheid van het kind afhankelijk is van het geloof van de ouders. Er is al zoveel gekonkeld met dit artikel, gemeente. Mensen komen tot uitspraken die absoluut in de Bijbel niet terug te vinden zijn. Er staat nergens in de Bijbel dat alle jongstervende kinderen zalig zullen worden. Ook niet al zijn beide ouders bekeerd. Dat staat nergens in de Bijbel. En mensen die dat beweren, die hebben geen vaste grond. Maar vaste grond is wel dat de God des verbonds de God is van zijn volk en van hun zaad. Dat is 100% waar. Dat is de verbondsbelofte die ook vanmiddag verzegeld mag worden. En daarom, ouders, wat is het voor jullie toch belangrijk om de Heere te vrezen. En zo de troost te mogen ontvangen. Als je met een godvrezend hart bij het doopwater staat, dan weet ik zeker dat je bekommerd bent over je kind. En dan zeg je, o God, die zonde van onze kinderen, wie zal dat toch wegnemen? Wie zal ze toch reinigen? En dan ligt er in de doopbediening zoveel onderwijs. Dan predikt de doop vanmiddag dat het ook voor jullie kinderen kan. Dan predikt de doop dat het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dan predikt de doop dat er ook voor kleine kinderen zaligheid is in het verbond. Dan predikt de doop dat de verbondsbeloften zich ook uitstrekken tot kinderen. Is dat een keiharde leer? Nee, dat is een troostleer. De leer van het welbehagen is een troostleer. Als we dat toch niet hadden, oh, waar moesten we met onze kinderen toch naartoe, gemeente? Onze tweede gedachte, godzalige ouders. We gaan in onze derde gedachte vertroosten, ouders. Want er staat dat die ouders niet hoeven twijfelen aan de zaligheid en de verkiezing van hun kinderen. Ze hoeven niet te twijfelen. En er kan zoveel op afkomen. Waarom niet twijfelen? Wanneer niet twijfelen dan? Wel, het verbond, het genadeverbond is vast. En als onze kinderen in dat verbond begrepen zijn, als ze in het wezen van dat verbond begrepen zijn, gemeente, dan liggen ze voor Gods rekening. En dan kan er zoveel, zoveel op afkomen. Dan kan er zoveel strijd zijn. Godzalige ouders. Oh, dat zijn ouders die soms radeloos zouden worden. Bij de gedachte dat hun kind verloren is gegaan. Godzalige ouders, dat zijn vaak zulke beproefde ouders. Na de begrafenis van hun kindje, dan kunnen ze soms van alle kanten besprongen worden. Ik weet het uit eigen ervaring. Zodat ze dreigen hun verstand te verliezen. Want de een zegt dit en de ander zegt dat. En dan gaan onze vaderen zo pastoraal wijzen op de troost van het genadeverbond. En ze zeggen tegen die godzalige ouders, Gods verbond is vast. Gods verbond is vast. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar het verbond mijns vredes, dat zal niet wijken. En dat zal niet wankelen in der eeuwigheid. O, die wezenlijk in dat verbond begrepen zijn, gemeente, die zullen zalig worden, al sterven ze in de moederschoot. Al zijn ze nooit gedoopt. Er zijn veel kinderen naar het graf gedragen, die nooit gedoopt konden worden, omdat ze voor de geboorte al het leven moesten laten, of kort na de geboorte het leven moesten laten. En wat is er dan een troost, die troost van Gods verbond? Weet u, ik zal u een man noemen die troost mocht hebben. David. Toen zijn kind ziek was, jongens en meisjes, toen heeft hij gekropen over de grond. Want hij moest er niet aan denken dat het zoontje van hem en Batseba zou gaan sterven. En hij heeft de Heer geroepen. En de knechten die durfden niet eens op de deur te kloppen. Ze hoorden die koning roepen. Ze hoorden hem tot de Heer bidden. Ze dachten, als dat maar goed komt. En toen was het kindje gestorven. En toen durfden ze het helemaal niet te zeggen. Want ze dachten, oh, wat zal er nou gebeuren? Nou raakt die koning helemaal zijn verstand kwijt. Gebeurde dat? Nee, toen het kindje gestorven was, toen droogde David zijn tranen af. En dan konden ze niet begrijpen, wat was er gebeurd? De Heere had David getroost. Met de troost van het verbond. En David zei tegen zijn knechten, je moet er niet gek van opkijken dat ik nu anders ben dan eerst. Want de Heere heeft mij wat beloofd. Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkeren. De troost van Gods verbond is dat ik mijn zoontje terug zal zien. En dat niet om zijn vader, niet om de verdiensten van zijn vader, maar alleen vanwege het verbond. Wat een troost als een ouder dat mag weten. Geeft de Heere alle ouders van jongstervende kinderen die troost? Nee. Maar ja, soms gebeurt dat jaren later. Soms dan houdt de Heere dat een poos verborgen. En waarom doet de Heere dat? Wel, misschien om die ouders aan zijn genadetroon te verbinden. Want stel nou eens voordat de Heere zegt, ja, het is allemaal goed, dan zouden die ouders misschien zo weer doorleven, terwijl de Heere nou juist die roepstemmen zendt om die ouders aan zijn voeten te krijgen. Soms dan wil de Heere jaren later nog wel eens spreken. Dat is de Heere niet verplicht. Maar één ding is zeker, er is maar één troost voor onze jonge kinderen. En dat is de verkiezing en dat is het verbond. Dat is de troostboodschap die hier mag doorklinken in dit artikel. Niet twijfelen. Nee, David, je hoeft niet te twijfelen. Want de gehoorzaamheid is van Christus is vast. En daar mag je kind in delen. Omdat hij in het verbond begrepen is. De zaligheid is vast. Hangt niet af van jouw geloof. Want de ene dag geloof je het wel en de volgende dag geloof je het weer niet. Maar het genadeverbond, dat is niet wankel. Nee, het genadeverbond, dat is vast en zeker. Oh, wat een geluk, gemeente, als dat van onze kinderen mag gelden. Want hier op deze aarde staat ook in het doopformulier, het is niet anders dan een gestadige dood. En natuurlijk, ik hoop dat al onze kinderouders, ik hoop dat al jullie kinderen oud mogen worden, natuurlijk. Maar toch hier beneden is het niet. Onze kinderen hebben hun doel bereikt, al zou je ze maar een paar dagen hebben. Maar ze hebben hun doel bereikt als ze bij God in de hemel mogen komen. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dat is een troost. Niet twijfelende aan de verkiezing en zaligheid. Zie je dat ze dat bij elkaar houden? Dus niet geloof en zaligheid, maar verkiezing en zaligheid. De verkiezing is de grond. Voor die kinderen welke God in hun kindsheid wegnemen, dat is natuurlijk zwaar. Dat is voor een ouder zwaar. En er zijn ouders in de gemeente, er zijn doopouders die dat verstaan. Er gaat geen dag voorbij. Of daar loop je mee. Er gaat geen dag in je leven voorbij. Of je gevoelt die lege plaats. Gemeente, dat moet je meegemaakt hebben om te weten wat het is. En wat zou dan groot zijn als de Heere dit er tegenover wil stellen, ouders in ons midden. Wel, mag ik dan dit zeggen, zoek de godzaligheid maar. Want als je troost wil krijgen, je ziet het hier, als je troost wil krijgen, dan doet de Heere dat in de weg van de godzaligheid. En dan kon het nog wel eens meevallen. Als je iets mag leren van die godzaligheid uit onze tweede gedachte, dan kon het nog wel eens meevallen. En dan ligt er zo'n ruimte, zo'n onuitsprekelijke rijkdom in dat verbond. Wat vanmiddag ook uitwendig bediend mag worden aan deze kleine kinderen. De Heere, geven dat we er samen maar mee aan zijn gezegende voeten mogen komen. We laten onze kinderen vaak zo makkelijk gaan. En het is zo broos, het is zo vergankelijk. We hebben zo'n grote verantwoordelijkheid. De Heere binden die op onze harten. En hij maakt ons werkzaam met de doopsbediening van deze middag. Amen.